De Perestroikast. Een blik op Oost-Europa.
Welkom bij BNR Perestroikast, aflevering 158 van de enige podcast van Nederland die volledig oog voor het oosten heeft en geeft. En zonder Geert-Jan, die geniet van een welverdiende vakantie. En nu ik het alleen voor het zeggen heb, maak ik meteen maar een uitstapje. Dat betekent de eerste aflevering, deze aflevering dus, sinds de oorlog op 24 februari, die niet gaat over Oekraïne en Rusland. Al zullen deze landen ongetwijfeld worden genoemd. Van Rusland weet ik dat zeker, want ik ga het met journalisten Marlijn Koster en Zoran Bogdanovic hebben over de Bosnisch-Servische president Milorad Dodik.
Zeker.
En Bosnië-Herzegovina en waar de liefde tussen Bosnische Serviërs en Rusland vandaan komt. Maar ja, voordat ik aan het gebruikelijke riedeltje begint, even nog even dit. Op 17 december is er een speciale perestrooikast in de Bali met publiek. We nemen dan Volodymyr Zelensky onder de loep. Want wie is deze oorlogspresident? Redde hij Oekraïne? Heeft Poetin hem onderschat? We gaan het hierover hebben met Steven Dirks, NRC-journalist en biograaf van het boek Zelensky, de oorlogspresident. Wil je deze live-opname bijwonen? Koop dan online een kaartje via de site van de Bali. De link vind je in de show notes van deze aflevering. En dan het gebruikelijke reeltje. Wat leuk is, is dat ik heel sociaal en democratisch ben. En abonneer je op deze podcast, zodat je geen aflevering hoeft te missen van BNR Perestroikast. Zoek ons op in je favoriete podcast app. Ik ben Floris Akkerman en dit is BNR Perestroikast. Ja, een ander volkslied dan Rusland of Oekraïne. En de afgelopen maanden kregen we meerdere verzoeken van luisteraars om ook eens de aandacht te vestigen op andere landen in onze regio. Ja, Rusland en Oekraïne slokken immers alle aandacht op. Enerzijds logen ze terecht over deze twee landen. Anderzijds is het onze journalistieke taak om te vertellen wat er nog meer gebeurt in de wereld van Perestroikast. En in Bosnië-Herzegovina, het volkslied dat je zojuist hoorde, is het nodige gebeurd. Begin oktober waren daar presidentsverkiezingen met een overwinning voor. En ik quote mijn gast Marlijn Koster, de nationalistische separatist en Poetin-lover Milorad Dodik.
Ja, nu gooi je er gelijk weer eventjes privé mailverkeer doorheen.
Ja, ja, ik ben niet te vertrouwen als journalist. Alles wat je zegt en gebruikt in mails en in WhatsApp-contacten kan tegen je worden gebruikt, ja. Marlijn.
Want dit zou ik nooit zo op deze manier publiekelijk zeggen.
We gaan het zo meteen over hebben, dan mag je het nuanceren.
Fijn.
Goed zo. We gaan het hebben over wat die uitslag van die presidentsverkiezingen betekent voor het land. En waarom Dodik, Poetin-lover, misschien niet door Marjolein, maar wel door mijn andere gast, journalist Zoran Bogdanovic, wordt genoemd.
Ook daar heb ik wat nuances bij, maar dan komen we zo meteen.
Altijd maar die nuances. Goed, dan komen we zo meteen op terug hoe het nou zit met die Dodik als Poetin-lover. Even Marjolein, het was eigenlijk een smeekbede. Hè? Je hebt ons gestalkt met meerdere mails dat we het echt moesten hebben over iets anders dan Oekraïne, Rusland, Zelensky en Poetin. Waar moet het gaan over Bosnië-Herzegovina?
Kijk, allereerst, ik vind het gewoon heel erg goed dat het heel erg vaak over Rusland en Oekraïne gaat. Dus ik vind ook helemaal niet dat dat niet moet of iets dergelijks. Mm-hmm. Maar jullie hebben ook zelf meerdere keren gezegd van, oh ja, we moeten het wel weer een keer hebben over de Balkan. En dan denk ik zeker in relatie tot Rusland, tot deze oorlog, is het toch misschien wel een gemiste kans dat dat nog niet gebeurd is, dat we het daar nog niet over gehad hebben. Servië en Bosnië zijn naast Belarus de enige landen in Europa die de sancties tegen Poetin niet steunen tegen mm-hmm. Rusland. Mm-hmm. En ja, tuurlijk, aan de ene kant zijn het die twee gekke kleine landjes die ergens daar in het Zuidoost-Europa liggen.
Een beetje uit ons zicht.
Ja, precies. We zien mm-hmm. het niet echt. Maar aan de andere kant denk ik dat het heel veel zegt dat zij die sancties niet steunen. En dat dat best wel interessant kan zijn voor jullie luisteraars om daar meer over te weten.
Ja, dan wil je daar nu wat over zeggen of gaan we er zo meteen over hebben?
Nou, volgens mij gaan we het de hele tijd over hebben.
En jij ook blij dat we zorgen dat we aandacht besteden aan iets anders dan Oekraïne en Rusland?
Ja, Ik ben blij dat ik hier ben. Dankjewel, Marjolein.
Ja, want Marjolein tipte ons om Zoran te bellen eigenlijk. Om Zoran uit te nodigen.
Ja, Zoran had een uitgebreid artikel geschreven in de Groene Amsterdammer over de invloed van Rusland in Bosnië. Ja. En ik dacht, hij weet er waarschijnlijk nog meer over dan ik. Dus het lijkt me goed om hem erbij te hebben.
Ja, je noemt de artikelen van Zoran in de Groene inderdaad. Ik heb er een paar van gelezen. Schitterende verhalen over geschreven. Met mooie couleuren, lokaal om het zo maar te zeggen. Je schrijft voor de Groene, maar je bent veelzijdig. Je schrijft ook over bier drinken in coronatijd.
Ja, heel
veel. Brabants Dagblad, geloof ik.
Oh ja, dat heb je goed gezien inderdaad. Ja.
Maar je bent ook, wat zei je ook weer? Ik ben het even kwijt.
Ik schrijf wel eens over ecologie en geestelijke gezondheidszorg.
Ja, ja. Ja. Maar goed, je achtergrond is de Balkan.
Ja, ja.
Daar komen we zo meteen nog wel verder op terug. En Marjolein, moet je ook nog even wat beter introduceren als journalist. Nog steeds ook nog bij RTL?
Ja, ook. Ja.
En One World?
Al een tijdje niet meer. Nederlands Dagblad. Ben bezig met een verhaal voor Word Vervolg Magazine. Mm-hmm. Ook een aantal verhalen voor de Groene Amsterdammer. Dus
mooi.
Her en der.
Cool. Dat ga ik wanneer kan ik dat lezen in de Groene Amsterdammer?
Januari.
Oké, hou eens op de hoogte.
Misschien februari.
We hadden van tevoren even contact, Zoran, en je zei eigenlijk, ja, ik volg Bosnië-Herzegovina niet dagelijks op de voet.
Ja.
Waarom is dat eigenlijk?
Ja, voor mijn mentale gezondheid eigenlijk.
Ja, echt zo slecht voor de psyche van de mens?
Ja, voor mijn psyche wel. Ik denk, het is mijn geboorteland, dus ik kom er graag. En het voelt heel erg, zodra ik de grens een beetje van met Slovenië en zodra ik Kroatië binnenkom en Bosnië, voelt het heel erg als thuiskomen. Bosnië is ook een heel mooi land. Veel bergen, veel meren, veel watervallen. Zeg maar. En de mensen zijn heel warm. Maar daar staat wel tegenover, er is wel een heel bloederige geschiedenis. Ja. En ja, 30 jaar geleden was daar de oorlog natuurlijk. En wat een beetje mijn pijnpunt is, is dat er niet gepraat wordt over de dingen die er gebeurd zijn. Een heleboel oorlogsmisdaden. En eigenlijk, je hebt dus drie volkeren die niet over de geschiedenis willen praten. Niet eens kunnen zijn over de geschiedenis. En daardoor ook geen stevige toekomst kunnen bouwen.
Ja.
Dus die verdeeldheid zit er nog steeds. Ja.
En daarmee wil je niet dagelijks mee achtervolgd worden. Want dat houdt je dan wakker, of?
Ja, ja, maar er zijn ook andere thema's zoals armoede. Zodra ik er ben, zie je het op elke hoek, zeg maar. En ja, mijn standpunt is heel erg van, hè, ik ben niet iemand die zegt van, hè, laten we het constant over de geschiedenis hebben, maar wel van, hè, laten we ervoor zorgen dat we een bepaalde consensus is over een bepaalde waarheid van wat is er nou eigenlijk gebeurd, zodat we verder kunnen, zeg maar.
Ja, ja.
En ik denk dat de huidige politieke stelsel wat er nu zit, die maakt heel erg gebruik van dat er geen consensus is over wat er is gebeurd, om mensen uit elkaar te spelen. Dus daar word ik heel erg verdrietig van. Dus daarom denk ik van, hè, een beetje een haat-liefde relatie. Soms voel ik heel erg veel, heb ik heel weinig zin om er naartoe te gaan. En soms, ja, dan trekt het toch weer, zeg maar, het land van bloed en honing.
Je hebt er nog familie zitten.
Ja. Dat is een Servische familie. Dus mijn vader is Servisch. En ja, ik zal maar meteen zeggen, hè, die waren in de vorige oorlog best wel de bad guys, als we dat zo kunnen zeggen. Die hebben de meeste oorlogsmisdaden.
De vorige oorlog, dan bedoel je gewoon de jaren 90, toch? Of wat bedoel je met de vorige oorlog?
Ja, je hebt de jaren 90. Ja. En die hebben dus een eigen deelrepubliek gemaakt, de Republika Srpska. Maar die is op genocide gebaseerd, eigenlijk. Dat is niet, en dat is ook waar mijn familie en ik botsen, want zij zien dat niet zo. En ik zie dat wel zo. Dus het blijft moeilijk om naar een plek te gaan waarbij je dus niet over moeilijke thema's kan praten met je familie eigenlijk.
Dat is voor jou makkelijker, Marjolein, als toch als buitenstaander, denk je?
Ja, ik denk het wel. Ja. Ik herken wel wat Zoran zegt, want er hangt heel vaak wel een bepaalde sfeer of zoiets. Toch wel iets negatiefs, iets depressiefs, wat ook gewoon inderdaad te maken heeft met armoede. Hè. Inflatie hakt er daar echt behoorlijk in. Heeft mee te maken dat jongeren heel moeilijk een baan kunnen krijgen, dat bijna iedereen vertrekt. Maar ja, tegelijkertijd raakt het mij persoonlijk natuurlijk helemaal niet. Weet je. In mijn persoonlijke leven kan ik mezelf er heel makkelijk van distancieren. En dat is natuurlijk heel anders als je daar geboren bent en familie daar hebt wonen.
Ja. En botsen, Zoran, met je familie, wat houdt het in? Dat je niet meer spreekt of dat je...
Nou, je had het over een paar verhalen in de Groene. Een verhaal wat ik maakte is dat ik terugging eigenlijk naar mijn geboortestad. Om eigenlijk te doen wat er niet gebeurt al 30 jaar. En dat is praten over wat er is gebeurd. Mm-hmm. Dus mijn geboortestad Prijedor, daar woonde voor de oorlog. Voor de helft wonen daar ook nog Bosniakken of moslims. Mm-hmm. En die zijn bijna allemaal verdreven, zeg maar. Dus ik vond het heel gek. Ik groeide op, ik kwam daar elke zomer.
Je bent geboren in 2000?
Nee, 1994. Ja. Dus ik kwam daar elke zomer, maar er werd nooit gepraat over waarom zijn de helft van je buren weg? Mm-hmm. En waarom is dat ene gebouw waar we langs rijden elke zomer, waarom is mij niet verteld dat het grootste concentratiekamp was in Europa sinds de Tweede Wereldoorlog? Mm-hmm. Op een gegeven moment raak je op een leeftijd dat je zelf maar naar de waarheid gaat zoeken. Mm-hmm. En als je daar in je eentje opeens achterkomt, dat is wel een flinke klap, zeg maar. Dus ik heb er wel over geprobeerd om met ze erover te praten. Mijn neef, die is wat jonger. Mm-hmm. En met hem kan ik er goede discussies over hebben. Mm-hmm. Maar je ziet bij heel veel mensen, het zit er zo erg ingebakken, de propaganda daar van Serviërs zijn het slachtoffer en die hebben dat soort dingen niet kunnen doen. Mm-hmm. Zoals ze in het Westen schrijven.
Je praat wel met je ouders nog?
Ik sowieso. Met mijn vader, die wil gewoon het liefst dat ik niet over die thema's schrijf. Mm-hmm. Want dat betekent gewoon, mijn ouders wonen hier ook in Nederland. Mm-hmm. Maar voor hun staat het gelijk aan, over het verleden praten, staat gelijk aan haat opwekken, zeg mm-hmm. maar.
Maar ik wil juist het open.
Juist een soort van gezonde dialoog. Mm-hmm. Mijn moeder is Kroatisch, mm-hmm. dus voor haar was het ook heel moeilijk. Zij kwam in de oorlog binnen die Servische familie. Dus zij heeft ook nog steeds een heleboel dingen waar zij niet over kan praten met die kant van de familie. Wat ook heel moeilijk is.
Ja. Want Kroatië, Servië, voor de luisteraar, dat in principe botste dat.
Ja, in de oorlog botste dat heel erg. Ja.
Ik vind het wel interessant dat je zegt, er wordt niet echt gepraat. Ik ben het daarmee eens. Maar wat mij juist opvalt is dat mensen heel graag over de oorlog praten. Mm. Maar misschien tegen mij. Omdat ze allemaal hun eigen waarheid aan mij willen verkondigen. En dat het juist iets is wat ze graag kwijt willen. Maar ik herken heel erg wat je zegt. Het gesprek erover is er niet. Dus het is praten tegen elkaar. Maar er wordt niet echt naar elkaar geluisterd. Waardoor het geen gesprek is, maar een... Twee monologen.
Ja, iedereen houdt zijn verhaal en is dan zijn ei kwijt.
Ik ben het daar wel mee eens, maar het is soort van als ik naar Serviërs luister, die hebben een soort van verhaal wat van bovenaf is geserveerd. En dan is het klinkt bijna als een tape recorder die opnieuw en opnieuw afspeelt, zeg maar. Dus
Laten we even gaan naar de verkiezingen. De verkiezingsnacht, Marjolein. Je hebt een geluidsfragment doorgestuurd. Mag ik gebruiken, toch?
Ja, zeker.
Dat was privé of WhatsApp, maar nee, dan mag ik...
expliciet okay. voor gebruik, ja.
Okay. Exclusief bij BNR Perestrojkast, niet?
Ja, zeker.
Ook nog, exclusief geluid.
Da mali ekscesi koji su bili nisu ti koji mogu da izborni proces dovedu do pitanja. Rezultati izbornog procesa su takvi da SNP postigao svoj maksimalni i dobar rezultat.
Ik zie Zoran alleen maar lachen. Daar komen we zo meteen even op terug. Marjolein, jij moet nu ook lachen. Waarom moeten we dit horen?
Ja, nou, voor mij was die verkiezingsavond of verkiezingsnacht een hele absurde...
Want jij was, dit geluidsfragment, waar was je?
Dus dit is tijdens de persconferentie van SNSD, van de partij van Milorad Dodik in Banja Luka. Ik besloot om in Banja Luka te zijn, omdat naar mijn idee daar de spannendste strijd was. Hè. Gaat mm-hmm. Dodik herverkozen worden of wint zijn opponent Jelena Trivic? Of dat nou per se een een goed alternatief is. Dat, misschien moeten we, kunnen we dat heel later nog eventjes aanstippen. Maar in ieder geval, het ging er over, wordt Dodik herkozen? Gaan we nog 4 jaar deze man aan de macht hebben? Dus we gingen naar zijn persconferentie en... Nou ja, het is een beetje geëdit, want anders duurde het te lang. Maar wat je hoort is eigenlijk aan het begin dus die muziek. Dus In de ene zaal was een soort van partijbijeenkomst... waar mensen aan het feesten waren met gezellige traditionele muziek. Journalisten mochten daar absoluut niet komen. Dus Ik heb dit stiekem opgenomen bij de deur. Want ik werd de hele tijd weggestuurd. Maar ik ging toch weer even kijken wat gebeurt er. Want af en toe hoorden we gejuich. En wij zaten als journalisten in een andere kamer. We dachten, ja, wat gebeurt er nou eigenlijk? Want terwijl we bij die persconferentie zaten... Zagen we op de televisieschermen in de ruimte... dat de opponent Jelena Trivic de overwinning uitriep. Dat mensen juichend de straat op gingen dat zij gewonnen hadden. En tegelijkertijd horen wij ook gejuich in de zaal naast ons. Maar wij krijgen maar niet echt informatie van... Oké, maar wat zijn dan de resultaten? Er kwamen ook geen officiële resultaten van de kiescommissie. Het duurde eindeloos lang voordat Dorik zelf zijn gezicht liet zien. Dus de hele tijd een saaie woordvoerder die weer zei... Nee, het gaat echt goed. Ja, we hebben nog geen precieze resultaten, maar het gaat de goede kant op. En elke keer, ook half uur kwam die... en elke keer was het weer iets meer zeker dat ze echt hadden gewonnen. Een leuk detail... vond ik dat je moet voorstellen dat die ruimte in Bosnië mag je nog binnen roken. Dat die ruimte blauw stond van de rook van al die zenuwachtige journalisten die de hele tijd aan het paffen waren. Er werd bier uitgedeeld, er was allemaal eten. Dus het was bijna ook onder journalisten een gezellig feestje. Behalve dan dat wij zoiets hadden van waar blijft die Dodik nou en wie heeft er nou eigenlijk gewonnen? Ja, dus het was een gekke avond. Waar nog steeds heel veel over te doen is. Want,
en op het eind hoor je Dodik, toch?
Op het eind hoor je Dodik. Wordt er dus, als hij binnenkomt, wordt er gescandeerd Mile. Dat zijn, hoe noem je dat, een koosnaampje of zo. Zijn bijnaam. Maar dat zijn journalisten die dat roepen. Dus dat geeft ook wel weer aan hoe media en politiek in Republika Srpska met elkaar verbonden zijn.
Jij moest lachen vanaf het begin af aan al, Zoran, toen je dit hoorde, dit geluidsfragment.
Ja, want meneer Dodik zei dat alles eerlijk is verlopen. Dus ik snap ook niet dat we hier zitten dan.
Ja, wat doen we hier eigenlijk?
Ja, dat is jouw idee.
Ja, klopt. Nou, en...
Maar nog even, waarom moest je zo lachen?
Ja, omdat het heel duidelijk is dat die verkiezingen... sinds het einde van de oorlog eigenlijk verlopen die niet eerlijk. Ik kan wel wat voorbeelden geven bij ons in het dorp dan... Zie je de politici bijna nooit. En bijvoorbeeld, er moest al 20 jaar een waterleiding worden aangelegd door het dorp. No big deal, zou je zeggen. Maar die kwam maar niet. Maar wat ze deden is elke keer een klein beetje wateraanleiding aanleggen. Op een paar huizen. En dan net voor de verkiezingen komen ze weer aan. En dan zeggen ze van, hé, als jullie op ons stemmen, dan zorgen wij ervoor dat alles wordt aangelegd. En dan doen ze weer een beetje. En zo... steeds opnieuw, zeg maar. En dat is maar een van de voorbeelden. Een van de andere dingen is... soms worden stemmen letterlijk verkocht. Ik heb voorbeelden gehoord van één stem is 20 euro waard, zoiets. Werk je in een...
Maar stem wordt verkocht. Jij krijgt 20 euro en dan stem ik op Dodik.
Ja, precies. Als jouw baas bij bijvoorbeeld Dodiks partij hoort... moet je soms wel op hem stemmen. En dat controleren ze dan ook, of je dat hebt gedaan... En soms gebeurt het ook wel eens dat mensen hun overleden oma bijvoorbeeld hebben zien stemmen, tussen aanhalingstekens. Ja. Dat er mensen die letterlijk dood zijn op een stemlijst, dan opeens een stem hebben uitgebracht. Ja, ja. Dus heel, heel gekke dingen.
Ja, en wat volgens mij ook belangrijk is om te benoemen, want dit zijn allemaal... Al die dingen zou je denken van, hoeveel invloed kan dat nou hebben? Maar er zijn gewoon helemaal niet zo heel veel. Republika Srpska, hoeveel mensen? 1,5 miljoen of zo?
1,5 miljoen misschien minder.
Dus hoeveel kiesgerechtigden? Nog een stuk minder. Daarvan stemt de helft maar. Dus een paar honderd stemmen kan al het verschil maken. En vaak gaat het niet om een paar honderd, maar een paar duizend. En uiteindelijk is er dus ook wel een hertelling geweest na deze verkiezingen. Omdat mensen de boel niet vertrouwden en terecht. En er zijn ook heel veel, ook op verkiezingsdag zelf, heel veel ongeregeldheden. Maar uiteindelijk is dan al die maniertjes die voorafgaand aan die verkiezingen plaatsvinden. Die zorgen dan toch voor dat Dodik weer wint. Omdat hij zoveel macht heeft dat hij mensen toch kan dwingen om op hem te stemmen eigenlijk.
Ja, want mensen, waarom... die macht, is hij zit aan alle knoppen of hij heeft overal lijntjes in.
Ja, zo zou je dat kunnen zeggen, denk ik.
Ook wat jij zei, hè? Hij heeft de macht over de media. Ja. Heel erg. Dus hij dicteert, zeg maar, het politieke discours ook. Mm-hmm. Dus,
ja. Ja, en het is natuurlijk tricky. Kijk, aan de ene kant denk ik, wie ben ik om te zeggen dat de officiële resultaten van de verkiezingscommissie niet kloppen. Ik wil best wel geloven dat dat is wat er daadwerkelijk gestemd is. Maar ik zat daar tijdens die persconferentie en ik zag Dodik binnenkomen. En hij was helemaal niet de zelfverzekerde grote, het is een soort beer vind ik het altijd, een beetje grote man. Hij leek heel zenuwachtig. Hij zat een beetje met zijn handen aan een papiertje te rommelen. Alles aan zijn lichaamstaal zag ik. Hij heeft hier een brandje moeten blussen. Hij is zenuwachtig, want hij is iets aan het verkondigen wat niet waar is. En dat durf ik zo stellig te zeggen, omdat er genoeg aanwijzingen zijn dat er gewoon geen bal van klopt. Maar hij kan het weer zo goed, hoe zeg je dat, onder het tapijt schuiven, dat je er ook weer weinig tegen kan beginnen. Ja. En dat is toch wel een vervelende situatie.
Ja. Er waren wel protesten, toch, daarna? Zijn die als een nachtkaars uitgegaan? Of wat, hoe moeten die protesten?
Nou ja, er waren protesten van de oppositie. Die wilden een hertelling. Mm-hmm. Nou ja, die hertelling is uiteindelijk gekomen. En wat kun je. En dan, inmiddels ben je dan anderhalve maand later. En ik denk dan toch wel dat mensen dat vuur ook weer een beetje, dat het alweer uitgedoofd is. En dat mensen, misschien dat Zoran daar meer ook vanuit iets meer van weet. Maar mijn ervaring is dat mensen zijn zeker wel bereid om te protesteren. Ze gaan regelmatig de straat op. Maar als het telkens zonder resultaat is, dan op een duur verlies je die motivatie. Dan denk je, ja, wat maakt er nou eigenlijk nog wel uit? Ik verhuis wel naar buitenland. Dat is wel wat er vaak gebeurt.
Ja, dat is, mensen worden heel apathisch. Maar ik denk ook een belangrijk element waarom hij die verkiezingen blijft winnen is, hij profiteert letterlijk van de armoede daar. Dus de politieke leiders die er zitten, die hebben ook geen, die willen ook niet dat het land vooruit gaat. Nee, ik wil ze niet allemaal over één kam scheren, maar goed.
Maar hoe profiteert hij dan van die armoede?
Nou bijvoorbeeld hè, de jonge mensen met een universitaire diploma, een kritische massa. Die moeten allemaal baantjes doen als ober in een café bijvoorbeeld. Omdat er geen banen voor hoger opgeleiden zijn. Of die banen komen in de handen van mensen die in Dodik's partij zitten bijvoorbeeld. Mm-hmm. En die gaan allemaal naar Oostenrijk en naar Duitsland. Ik heb het voorbeeld wel eens gegeven. Als ik door Duitsland aan het rijden ben, kom ik soms wel eens in een restaurant en dan kan ik letterlijk mijn eten in het Bosnisch bestellen. Mm-hmm. Omdat iedereen daar uit de Balkan komt, zeg maar.
Je bedoelt de toekomst, de jongere generatie opgeleid, die vertrekt.
Ja, die vertrekt.
En dan blijft de Dodik stemmer blijft achter.
Ja, zo. Als we het heel zwart-wit zeggen, ja. Maar we hebben het over allemaal elementen die ervoor zorgen dat hij die verkiezingen blijft winnen. En dit is er wel één van.
Ja, als we even kijken naar die uitslag. Die is omstreden. Maar kun je er toch iets uit halen van hoe ziet die dodde kiezer eruit? Waarom stemmen ze op hem?
Ik denk dat mensen op Dodik stemmen, dat er zeker een groep is die zijn nationalistische sentiment, dat ze daarachter staan. Ik denk altijd dat het heel belangrijk is om te zeggen dat het niet zo is. Ik denk gewoon niet dat een mens in zijn kern nationalistisch is. Dat is natuurlijk altijd iets wat gegroeid is, wat opgewekt is. En dat is iets wat al, Dodik is eigenlijk al sinds 2006 aan de macht. Dodik en zijn partij. Bijna alle oppositiepartijen zijn ook nationalistisch. Dus dat is ook het enige wat mensen om zich heen horen. En ik wil het ook weer niet als een excuus geven voor bepaalde nationalistische retoriek. Maar ik denk wel dat het heel erg veel invloed heeft op de stemmer. Hè? Dus ja, er is zeker een groep die dat sentiment heel erg ondersteunt. Dan heb je een groep die van zijn baan afhankelijk is van Dodik. Omdat ze zelf bij een bedrijf werken. Of een neef of een vader of weet ik veel wat. Of ze willen een baan en stemmen daarom op de partij of worden lid van de partij. Het wordt soms letterlijk bij sollicitaties gevraagd. Ben je lid van deze partij? Nee, nou dan krijg je de baan niet. Of ben je bereid om lid te worden? En dan heb je ook nog, ja volgens mij, ik denk dat een beetje de twee grootste groepen zijn, maar ook wel gewoon heel veel onwetendheid bij mensen. En als het enige wat jij op de televisie ziet, Dodik en zijn partij is, dan ja, dan weet je haast niet dat er een alternatief is. En nogmaals, het is natuurlijk geen excuus, maar het is meer een verklaring, zou ik willen zeggen.
Ja, ik denk die tweede groep mensen die je noemt, dat heb je overal in de wereld. Ook hier gewoon mensen die een gewoon leven willen leiden. En als die dan te horen krijgen, oh, moet ik lid worden van die partij om verder te komen in het leven? Ja, sure. Kan ik weer verder? Kan ik in ieder geval voor zorgen dat mijn kinderen naar school kunnen, dat ik ze kan aankleden enzovoort.
En wat ik ook nog heel kort wilde toevoegen is dat vrij kort nadat dan bekend was dat Dorik herkozen was, heeft hij ook zijn eigen loon verhoogd.
Netjes.
Wat ik wel ironisch vond. Hij is nu de best verdienende politicus in de regio. Terwijl hij volgens mij, nou, het gaat dus om de kleinste regio die hij bedient.
Maar wat is zijn salarisstrookje?
Ja, weet ik niet. Ja. Veel te veel.
Je zei inderdaad, dus die nationalistische retoriek noemde hij als een van de oorzaken waar alle partijen dus blijkbaar zich aan verbinden, maar die hij het meest sterkst uitdraagt.
Ja.
En wat, hoe luidt hij? Hoe klinkt hij? Wat roept hij dan? Wat zeg je dan?
Hij is sowieso een ontkenner van de genocide in Srebrenica. Hij blijft Bosniak en stevast moslims noemen. Maar dan dus echt op een... mensen kunnen moslim zijn, maar hier is het bedoeld als... toch wel een ander volk wat hier niet hoort.
Wegzetten.
Ja, mm-hmm. Zeker wel. Het is heel erg typisch groepen tegen elkaar neerzetten. Inderdaad inspelen op wij zijn het slachtoffer, wij zijn de good guys, maar iedereen is tegen ons. En dus sinds een jaar nu ongeveer hij was heel actief bezig met het Republika Srpska afscheiden van de rest van Bosnië. Mm-hmm. Nou, dat heeft hij, die plannen, die wetten liggen er, maar die heeft hij een beetje in de ijskast gezet. Hij zegt vanwege alle onzekerheden in de wereld, dus doelend op de oorlog in Oekraïne, dat de timing nu niet goed is. Maar eigenlijk denken heel veel mensen, nou ja, als er een keer wel een goede timing is, dan zal hij daar zeker weer mee doorgaan. Ik denk dat dat het belangrijkste is als het gaat om de nationalistische retoriek. Ik weet niet of jij daar iets aan
toevoegt. Hoe is het in jouw dorp? Hoe kijken ze daar dan tegen Dodd? Ik wil niet zeggen dat je iedereen hebt gesproken, maar wat is daar?
Een beetje 50-50. Mm-hmm. Sommige mensen zien wel hoe corrupt die is, maar letterlijk, er wordt nou een buurthuis. Ik ben lid van een Facebookgroepje. En er zit een jonge man, een beetje van mijn leeftijd, ook 26, 27. En die wil het buurthuis vernieuwen, zeg maar. En daarvoor krijgt hij steun van Dodik's partij, zeg maar. En
dan zie je steun als financieel of geld?
Ja, of financieel, maar het is niet veel hoor. En dan ook een belofte van, oh, we gaan een weg asfalteren. Want ik heb dit jaar, toen ik was over die weg gelopen, ja, dat in de winter, er zijn allemaal losse stenen eigenlijk. Dus in de winter is die onbereikbaar eigenlijk, ontoegankbaar. Maar dan zie je ook op Facebook die discussie van, hè, oh, moeten wij met de partij gaan die heel corrupt is, zeg maar. En de anderen zeggen van, ja, nee, laten we die hulp maar accepteren, want het is beter dan niks. Maar ik wil nog heel... Wow, sorry.
Geef niks. Zorg, ik kon even niet van de microfoon afblijven.
Stoeien met de microfoon, ja.
Maar nog even ja. Naar het buurthuis, komt dat er nu dan? Of zit het nog steeds een punt van discussie binnen de Facebookgroep en...
Nee, het komt er wel. En ze zijn ermee bezig. En die jongen is ook donaties aan het binnenhalen. Want hè, dat dorp leeft eigenlijk alleen maar op in de zomer. En dat is de situatie bij veel Bosnische dorpen. Mm-hmm. Dus as we speak zijn er misschien 50 mensen, waarvan de meeste 60 plus, laten we zeggen.
Er wonen 50 mensen in het dorp?
Ja, ja. Mm-hmm. Terwijl als ik naar de verhalen van mijn vader luister, ja, eerst woonden er 400-500 mensen voor de oorlog. Maar daar zie je dus heel erg ook die brain drain en mm-hmm. die jonge mensen die weggaan.
En dan komen die in de zomer, komt de diaspora terug? Of,
precies. Ja.
Voor dat buurthuis.
Ja. Dus dan, niet zozeer voor het buurthuis, maar hè, mijn vader kan dan weer even langs het riviertje liggen en naar de vogels luisteren, zeg maar.
En doneer jij aan het buurthuis?
Ik wil dit in eerste instantie doen. Maar ik zie ook een heleboel nationalisme daar, waarbij ik denk van, ik weet niet of ik hier zo achter sta. Maar anderzijds denk ik wel van, nou ja, het is wel goed.
Dat het buurthuis is verbonden aan nationalisme, of daar hangt iets omheen dan? Of?
Zeg maar, diezelfde jongen verkoopt t-shirts met Republika Srpska erop. Mm-hmm. Dus een beetje, hè, die nieuwe generatie wordt niet opgevoed van, hè, wij wonen in Bosnië. Maar wij wonen in het Servische gedeelte van Bosnië. Mm-hmm. En ze hebben bijna geen contact met andere volkeren. Met Bosniakken en met Kroaten. Dus eigenlijk, hè, nieuwere generaties worden met een bepaalde mythe opgevoed. Maar daar wilde ik nog even op aanhaken. Want hè, je noemde Dodik's nationalisme. En dat is ook zeker zo. Maar ik vind het heel intrigerend. Dodik is een man die eind jaren 90 door het Westen eigenlijk aan zijn positie is geholpen. Dus zoiets heb je ook bij Erdogan gezien. Een soortgelijk autoritaire leider. Dus in het begin was hij heel erg pro-Westen. Mm-hmm. En toen heeft hij op een gegeven moment een draai gemaakt. Ook omdat hij zich denk ik realiseerde van, hè, als ik het genocide in Srebrenica niet erken, als ik nationalistische stoere praat opzet, dan win ik stemmen. Mm-hmm. Dus ik geloof wel dat hij nationalistisch is, maar ik geloof wel dat er een zeker pragmatische aanpak.
Ja, we kunnen het zo meteen even hebben over van hoe Dodik getransformeerd is van Western lover naar Putin lover. Mm. Ik wil nog één ding even weten over die verkiezingen. Dat wil jij heel graag aanstippen. De hoge vertegenwoordiger Christian Schmidt, die was het bijna vergeten misschien. Zie je knikken.
Ja. Kijk, aan de ene kant is het een totaal ander verhaal. Aan de andere kant ook weer niet. Want natuurlijk hangt alles met elkaar samen. Nou ja, op diezelfde verkiezingsavond, net nadat de stembussen sloten, besloot de hoge vertegenwoordiger, dus eigenlijk de man die daar namens het Westen zit om het vredesverdrag te overzien, die bedacht, dit is het moment om een nieuwe kieswet in te stellen. Wat dus ook gevolgen gaat hebben op de samenstelling. Hè. Dus je hebt je stem uitgebracht en vervolgens, hoe zeg je dat? De manier waarop die stemmen verdeeld worden verandert dan ineens. En dat wordt eigenlijk heel erg gezien als een wens van de Kroatische nationalisten binnen Bosnië. Omdat zij hierdoor meer macht krijgen. Uh-huh. Waardoor het toch ook weer met Dodik te maken heeft, is dat eigenlijk wat je ziet is dat die Kroatische nationalistische partij en Dodik ook weer heel erg samenspannen. Zich heel erg eigenlijk verzetten tegen alles wat goed is voor de democratie, zou ik willen zeggen. En ik vind dat toch altijd wel belangrijk om te benoemen dat het niet zozeer is dat de samenleving in Bosnië in drieën gedeeld is. Van hè, er zijn drie etniciteiten en die zijn altijd tegen elkaar. Ik denk dat het echt iets heel erg politieks is. En dat je juist ook ziet dat die nationalistische takken heel veel steun hebben aan elkaar. Uh-huh. Want als jij jezelf continu afzet tegen een andere groep. Groepen tegen elkaar opzetten, dat heeft baat. Daar hebben allebei die groepen baat bij.
Ja, ja.
En het is voor hen politiek goed om dit te doen. En dus zoeken ze daarin juist ook weer die samenwerking op. Uh-huh. Dus het is aan de ene kant totaal idioot. En aan de andere kant ook heel erg logisch, want zo blijven ze aan de macht.
Dus die kieswet speelt Dodik aan de kaart?
Dat denk ik wel. Omdat het de Kroaten meer macht oplevert. En dat zorgt er eigenlijk weer voor dat het de democratische partijen minder macht geeft. Uh-huh. En die kieswet is nog wel, die moet nog goedgekeurd worden. Dat zou eigenlijk vorige week zijn, maar die rechtszaak is weer uitgesteld. En het is dus ook nog niet helemaal zeker. Er moet nog getoetst worden van, kan dit eigenlijk wel juridisch gezien? Dus daar wachten we eigenlijk nog op. Schmidt is ook, de hoogvertegenwoordiger is ook op het matje geroepen door de Europese Unie. Of in ieder geval het overgrote deel daarvan is het helemaal niet eens met deze beslissing. Terwijl hij daar namens ons ook zit. Mm-hmm. Dus ik denk dat in de komende, we weten het nooit. Ik zou zeggen dat moet een staartje krijgen, maar het kan ook weer zomaar ergens uitbranden en dat er niks mee gebeurt. Maar het is in ieder geval een hele slechte ontwikkeling, omdat het voor nog meer verdeeldheid zorgt in het land. En verdeeldheid is goed voor Poetin. Voor Poetin, ja, ook Poetin. Voor Poetin. Maar
voor laat je ons weten als het de boel ontbrandt wat betreft. Ga je ons dan weer mailen en dan nodig je weer uit?
Nou, kijk, als Schmidt wordt weggestuurd of zo, dan denk ik dat jullie dat niet per se van mij hoeven te horen. Dan horen jullie dat sowieso wel.
Ja, je hebt de naam al genoemd waar je hoofd van vol van is.
Ja, Putin. Het was een soort Freudiaanse verspreking, of niet?
Er zit meer achter, denk ik. Laten we even kijken. We hebben de verkiezingen gehad. Nou, we willen het even hebben over die Dodik als Poetin-lover. Dat mogen jullie alle twee nuanceren. Maar hij begon eigenlijk dus, zoals Zoran al zei, en jij stuurde hem ook al een gifje daarvan. In de beginjaren van Dodik als politicus, dat hij eigenlijk een loverboy was. Loverboy. een lover was van het Westen. Of het daar eigenlijk op goede voet mee stond.
Ja, en toen ik het ook weer aan het lezen was, dacht ik, het lijkt ook een beetje op wat Orbán heeft gedaan. Mm-hmm. En die was in het begin ook heel erg voor vrijheid, voor het Westen. En die heeft op een duur ook heel erg die switch gemaakt. En dan, dan wordt dat toch gedaan vanuit een soort machtsbelustheid. Of ja, wat is dat dan? Dat weet ik ook niet. Maar ze zien in ieder geval dat het werkt.
Wat is de ware Dodik dan? Is dat dan
dat weten we
die Putin lover of die Western lover?
Ik denk dat Dodik een opportunist is.
Ja, maar ik denk ook macht maakt gek. Dus we zullen nooit precies weten wat er in zijn hoofd omgaat. Maar ik kan me wel voorstellen dat bepaalde dingen heel erg naar je hoofd stijgen.
Mm-hmm.
En er zijn bepaalde journalisten die dan ook weer bronnen hebben. Dus ik weet niet wat waar is en wat niet waar. Maar dat hij ook een beetje in een ivoren toren zit, zeg maar. Mm-hmm. Wat dat betreft. En dat hij zich ook een beetje... dat hij heel onvoorspelbaar is daardoor ook.
Ja, maar waar was dan het moment dat hij eigenlijk transformeerde van... zich afkeerde van de Europese Unie en zijn blik op Moskou richtte?
Dat was, zoals hij zelf zei, dat was begin jaren 2000... heeft hij in een interview gezegd van... hij is mee geconfronteerd van eerst zei hij openlijk... gewoon in Srebrenica heeft genocide plaatsgevonden. Serviërs hebben dat gedaan... En nou zegt hij dus het tegenovergestelde. En daarmee is hij dus geconfronteerd. En toen zei hij van, ik kwam erachter wat voor onrecht het Servische volk is aangedaan. Mm-hmm. En dat is eigenlijk de hele mythe die in het Servische volk en een politieke stelsel speelt daar eigenlijk.
Mm-hmm.
En als we het dan over Poetin hebben, dat zie je eigenlijk ook een beetje... bij Poetin.
Mm-hmm.
Want Poetin zegt ook van, iedereen is tegen Rusland. Of ja, het Westen is tegen Rusland. Maar jullie zien het verkeerd. Nee, de Russen zijn hier het slachtoffer.
Mm-hmm.
En dat is een beetje hetzelfde taaltje als Dodik aanslaat.
Ja, maar gebeurde er iets dat Dodik dacht van, ik moet mijn koers veranderen. Ik moet een andere...
Ik denk dus dat die pragmatische denkwijze was.
Ja,
van,
want hij had rond die tijd verkiezingen verloren, volgens mij.
Ja.
Dus hij was eerder aan de macht geweest. Mm-hmm. Daarna had hij verloren. Hetzelfde als bij Orbán, volgens mij. En dan wordt er dus blijkbaar nagedacht van, nou, hoe kan ik weer aan de macht komen? Nou, dit is een sentiment wat ergens leeft. Laat ik dat aanspreken. En als je ziet dat dat werkt, dan is dat inderdaad heel pragmatisch om daarin door te gaan. Maar ik denk dus inderdaad ook, het is aan de ene kant misschien op een vanuit een soort pragmatisme of opportunisme begonnen. Maar als je het al zo lang volhoudt, dan zit er ook wel iets in je wat daarvan overtuigd is.
En je zit eraan vast.
Ja, een vriendin van mij zegt elke keer... Ja, maar ik weet dat Dodik tijdens de oorlog ook Bosniakken gered heeft. Dus hij is in zijn hart geen nationalist.
Dat klopt, hij heeft Bosniakken.
Dat zegt zij. Ik weet niet of dat zo is. Maar volgens mij is het wel bekend dat hij niet in de oorlog heel erg anti-Bosniak of iets dergelijks was.
Nee.
En tegelijkertijd sprak ik afgelopen week ook met een politiek analist en ook tegenstander van Dodik. Of hoe zeg je dat? Ja, iemand die hem tegenspreekt, Tanja Topic. En dus ik legde dat aan haar voor. Hè, van denk je nou dat hij echt zo is in zijn hart? Of in zijn hart dat hij echt zo is? Of dat het ook gewoon een manier is om aan de macht te blijven? Zij zegt, nou, hij speelt dat sentiment elke dag. Dus ik vind het te makkelijk gezegd dat het alleen maar is om aan de macht te blijven. Mm-hmm. Het is ook wel iets waar hij zelf van overtuigd is. En nu komen we toch weer terug op dat nationalisme. Maar dat nationalisme heeft dus juist dat sentiment. Omdat dat zo overeenkomt met wat er momenteel in Rusland voor sentiment is. En daarom zoekt Dodik eigenlijk, laatste jaar, alleen maar dat hij nog meer contact zoekt met Rusland en met Poetin.
Ja.
En zie ik het ook als dat hij daar gewoon heel erg die steun zoekt. Omdat het een soort nog de enige grootmacht is die hem die steun kan geven.
Ja, is hij dan een Poetin-lover of niet? Want jullie, Marjolein in de privé-mail, maar Zoran in je groene artikel schrijf je het letterlijk. Of in ieder geval het intro, geloof ik. Dus misschien is
de intro
door iemand anders geschreven.
Ja,
dat is ook
precies.
Nog zinnen.
Ja, ik dacht al, wanneer heb ik dit geschreven?
Nee, dat is dan het intro door een redacteur geschreven. Maar goed, je naam staat erbij, dus zo gaat dat. Jullie willen dat beeld nuanceren van Poetin lover?
Ja, maar ik denk dat we daar voldoende over hebben gezegd om een beetje een beeld te schetsen voor de luisteraar toch?
Ja. Ja, ik denk ook wel dat hij een Poetin lover is. Alleen vind ik het soms, zou ik het gewoon niet zo snel zo zelf opschrijven. Mm-hmm. Omdat het een te makkelijk frame is. Voor een veel te complexe situatie of zo. Maar ja, in praktijk, op dit moment handelt hij wel op die manier, weet je. Hij is absoluut tegen de sancties tegen Rusland. Blokkeert ook dat. Want heel veel partijen in Bosnië willen het wel. Maar hij en dus ook weer de Kroatische nationalist zorgen ervoor dat die sancties er niet komen. Hij gaat regelmatig op bezoek bij Poetin. Dan zeggen ze dat ze onderhandelen over gasdeals of over economische samenwerking. Rusland is gewoon heel erg in die zin, is vooral qua sentiment aanwezig in de Republika Srpska. Want als je kijkt daadwerkelijk, hè, als het gaat om economische afhankelijkheid, dan is dat volgens mij helemaal niet zo heel erg groot.
Je ziet dat de miljarden roebels.
Ze hebben wel inderdaad qua energiemarkt volgens mij wel redelijk. Maar dat weet ik niet helemaal precies.
Gaan we het daar nu al over hebben?
Ja, dat kan wel toch. Ja. Ja?
Over de energiemarkt bedoel je?
Of een beetje de Ruslands economische rol.
Daar wil ik zo meteen nog even op. Ja. Dat schrijf je ook op in je verhaal. Ja. Maar hij is niet de Putin lover. Dat etiket willen jullie niet op hem plakken. Maar hij, dus dat bij deze schrappen we dat frame. Maar je ziet wel dat hij zijn touwtjes aantrekt met Rusland.
Ja, zeker. Omdat ze toch iets delen. Ze delen een bepaald anti-westers sentiment. En ze zoeken elkaar daarin op. Kijk, sommige mensen zeggen dan. Want Dodik staat ook al een aantal jaar op de sanctielijst van de VS. De Verenigde Staten nu ook. Maar bepaalde Europese landen willen ook dat Dodik en een aantal van zijn politieke vertrouwelingen op een sanctielijst komen. Sommige mensen zeggen, ja, maar dat moet je dan dus niet doen. Want dan maak je dat anti-westerse sentiment nog erger. Dan drijf je hem alleen maar in de armen van Poetin. Dus je kan dan het hebben over, ja, wat is oorzaak-gevolg? Maar volgens mij moet je het zo zien van, nou, deze man is al een vriend van Poetin. En het is niet per se zo dat je dat nog verder gaat maken door op een sanctielijst of iets dergelijks te zetten. Nee.
Is dat pro-Russisch sentiment leeft dan ook onder zijn kiezers?
Ja, heel erg. Mm-hmm. Ik denk een beetje, we hadden het over dezelfde retoriek. Volgens de Serviërs is hen een heel groot onrecht aangedaan in de jaren 90. Dus in 95 zijn Servische posities gebombardeerd door de NAVO. Mm-hmm. Dus eigenlijk door ons. Dus mijn vader is eigenlijk gebombardeerd door, want die moest ook in het Servische leger natuurlijk. Mm-hmm. Die is gemoordeerd door het Westen. Dus toen dachten ze al van, dit verdienen wij niet als Servische volk. En zij zeggen van, ja, Bosniakken en Kroaten, die hebben ook oorlogsmisdaden begaan. En dat is ook zo. Alleen Serviërs nou eenmaal op veel grotere schaal. Daarbij komt ook nog dat in Kosovo, dus 4 jaar later in 1999, de Serviërs ook zijn gebombardeerd. En toen is eigenlijk heel Servië platgelegd. Dus een fabrieken, bruggen, van alles is platgegooid daar. En toen was er ook een sentiment in de westerse wereld, wat misschien ook wel een beetje te ver ging, hè, van dat alle Serviërs bad guys zijn. Mm-hmm. En daardoor is eigenlijk bij hen, hè, enerzijds dus dat slachtofferschap en anderzijds die bombardementen. En daardoor leeft bij Serviërs heel erg het gevoel ook van, hè, de wereld, de westerse wereld, ze hebben de pik op ons. Mm-hmm. En dat is een beetje hetzelfde wat je bij de Russen ziet. Datzelfde sentiment. En ja, je ziet ook een heleboel parallellen met bijvoorbeeld met de oorlog in de jaren 90. De Servische propaganda was ook heel erg, hè? Je noemde het al eerder, de moslims, de Bosniakken. Zij zijn niet echt Bosniakken, zij zijn gewoon Serviërs, maar die een geloof verlogend hebben. Want ze zeggen van, ja, jullie waren eerst christenen, maar jullie zijn overgegaan.
En hebben het land niet goed genoeg verdedigd.
Ja, precies. Jullie zijn verraders eigenlijk. En dat is een beetje hetzelfde wat Poetin, Poetins retoriek is in Oekraïne. Dus eigenlijk zou je bijna kunnen zeggen dat Poetin het heeft afgekeken van de Serviërs
Ja, en ik wil nog een keer refereren naar een interview wat ik had met Tanja Topic, tegenstander van Dorik dus. Zij is door Dorik ook publiekelijk uitgemaakt voor een Duitse spion. Mm-hmm. En hij zei, jij collaboreert met de Duitsers, met de nazi's. En zei er achteraan nog eventjes van ja, en we weten wat we hier doen met collaboreurs van de nazi's. Ja, volgens mij dat soort retoriek is dat bijna één op één met wat Poetin zegt. Dus heel erg zijn tegenstanders op zo'n manier neerzetten dat ze ook echt heel veel tegenstand ondervinden. En dat dus uiteindelijk heel veel van hen ook echt weggaan, waardoor je als het zo doorgaat, volgens mij Republika Srpska overhoudt, waar echt helemaal geen tegenstand meer mogelijk is.
Ja. Nog even, jij stipt het al aan, je wilde daar over hebben. Die Russische hand, wat is daarvan dan zichtbaar, los even van de retoriek, maar van gas, energie, economisch vlak. Volgens mij in jouw artikels geef je dat de Russen bedrijven of fabriek overnemen en dan volledig laten verpauperen.
Ja,
maar wat concreet, wat zie je terug van die Russen in
Nou, ik was dus deze zomer voor dat verhaal was ik in Bosnië en in dat Servische gedeelte. En toen kwam ik bij een raffinaderij in een plaatsje Brod, heet het. Mm-hmm. En die raffinaderij was eerst echt de economische motor van het stadje, schreef ik ook volgens mij. En toen is die door de Russen overgenomen en dat werd in de media en de Dodik's media was dat heel bombastisch aangekleed van oh, dit is de grootste investering in Bosnië. Door de Russen. Maar eigenlijk is sinds die investering is die fabriek gewoon helemaal uitgekleed. Dus wat je zag is dat het management opeens in dure auto's ging rijden. Maar de lokale brandweerkazerne werd opgeheven. Mm-hmm. En ja, het is een oude raffinaderij, dus die moet eigenlijk 2 maanden werken en dan moet er 2 maanden rust zijn voor onderhoud. Nou, de Russen hebben het en dat is een Russisch staatsbedrijf, een dochter van een staatsbedrijf, om precies te zijn, dochterbedrijf van. Maar die hebben het 4 jaar lang in 1 stuk door laten draaien. Dus het resultaat was een enorme explosie. Daar is ook iemand bij omgekomen. En sindsdien, dit is het onofficiële, maar wel het ware verhaal, draait die raffinaderij niet. Maar wordt die gebruikt om olie en benzine te smokkelen eigenlijk. Dus die mm-hmm. wordt ingekocht vanuit de haven in Kroatië en daar houden ze het vast totdat de prijs stijgt en mm-hmm. dan verkopen ze het. Dus ze doen alsof daar iets wordt gedaan, iets wordt geproduceerd, maar dat is helemaal niet aan de hand. Dus eigenlijk, en dat zie je eigenlijk in heel Republika Srpska. Dus de Russen kopen samen met de lokale, met Dodik's partij eigenlijk, kopen ze een fabriek om, kleden ze helemaal uit. En laat het bedrijf in enorme schulden achter. Schulden die dus op het bord komen van de belastingbetaler. Uh-huh. Dus, en dat is dezelfde belastingbetaler die vol lof is over Poetin. Terwijl Poetin juist degene is die het land plundert.
De werknemers bij zijn raffinaderij die zijn een baan kwijt.
Ja, precies. En daarbij moet ik zeggen, het is niet direct Poetin, maar je weet volgens mij wel hoe Poetin werkt. Die heeft zijn oligarchen en daaronder zitten weer zakenmannen. Dus die zakenmannen die... Hij heeft een deal met Dodik waarschijnlijk. Mm-hmm. Dat die zakenmannen daar...
Vrij spel hebben.
Ja.
En ik hoorde laatst ook iemand zeggen dat het haar opviel dat in de apotheek... Een vriendin van mij, zij is onderzoekster. Mm-hmm. En zij was eigenlijk op zoek naar die invloed van Rusland in Bosnië. En het viel haar bijvoorbeeld op dat er in de apotheek ineens veel meer medicijnen uit Rusland afkomstig mm-hmm. waren. Dat was voor haar gewoon 1 voorbeeld waarvan ze dacht van hey, ik zie dat die invloed eigenlijk toeneemt, ook op een economisch vlak. Terwijl dat voorheen best wel weinig was eigenlijk. En nog steeds volgens mij niet significant, toch?
Nee.
Het is nog steeds eigenlijk. En dat geldt ook voor Servië. Servië, de Vučić, de vriend van Dodik, spreekt met net zoveel lof over Rusland en Poetin. Maar economisch gezien stelt het daar heel erg weinig voor. En zijn er heel weinig banden eigenlijk.
Ja.
Ik denk de grootste paradox is wel, ik was in Dodik's dorp waar hij dus woont. En dat is best wel een luxe dorp voor Bosnische begrippen. En ik was daar in een café en letterlijk, het café was net leeg. Dus de barvrouw die kon vrij uitspreken. En die zei, die wees naar buiten. En die zei, oké, dit huis, daar, dat is gebouwd door iemand die in Nederland heeft gewerkt. En dit huis daar door iemand die in Zwitserland heeft gewerkt. En dat andere huis is gebouwd door iemand die in Duitsland heeft gewerkt. Dus alle huizen eromheen waren gebouwd eigenlijk met geld dat verdiend is in de EU. Maar toen vroeg ik haar, wat is een beetje het sentiment hier? En toen zei ze, ja, iedereen is wel pro-Rusland. Dus economisch hebben ze er nul baat bij. Of ja, negatieve baat bij eigenlijk. Maar toch zijn ze vol lof over Rusland. En dat is een beetje die irrationele liefde. Die deels te verklaren is in dat de Russen en de Serviërs hetzelfde geloof delen. Ze zijn Servisch-Orthodox. Mm-hmm. Ze delen hetzelfde schrift. En ze hebben dus een beetje hetzelfde wereldbeeld. Van iedereen is tegen ons. Alleen wij hebben de waarheid in pacht. Ja.
Okay.
Ja, en ik denk ook nog wel, want nu lijkt het net alsof we het een beetje aan het bagatelliseren zijn, die invloed van Rusland. En ik denk dat dat ook weer niet zo is. Je ziet ook dat de ambassadeur van Rusland ineens best wel een grote mond heeft in de Bosnische media. Die aan het begin van de oorlog in Oekraïne letterlijk heeft gezegd van nou, als Bosnië zich ook maar één stap richting de NAVO of de EU begeeft, dan hebben wij als Rusland het recht om daarop te reageren. Nou ja, dat soort dreigende taal wordt daar uitgesproken. En aan de ene kant kan je dan denken, ja, ze kunnen kletsen wat ze willen. En misschien is dat ook zo, maar dat heeft natuurlijk ook wel weer invloed op een soort angst die aangewakkerd wordt bij Bosniërs. En nogmaals, alle chaos, alle instabiliteit, daar hebben de nationalistische politici baat bij. Niet alleen in Bosnië, maar volgens mij in heel de regio. En dus ondanks dat het een sentiment is, dat het een irrationele liefde is, denk ik nog steeds dat het iets is waar we voor moeten uitkijken.
Oké. Dank jullie wel. Marjolein Koster.
Graag gedaan.
Journalist, Balkan-expert, mag ik het zo schrijven?
Zeg ja hoor, is goed.
En Zoran Bogdanovic, niet alleen Balkan-expert, maar ook expert op andere terreinen.
Ja, laten we dat zeggen.
Nog even, de kerstvakantie komt eraan. Heb je nog een boekentip aangaande jullie regio, dat mensen onder de kerstboom kunnen vragen of kunnen lezen?
Oké, een boekentip. Ik las recent het boek De Bus uit Mostar, heet het volgens mij. Over een handbalteam van jonge meisjes die tijdens de oorlog met een bus dus een soort zijn gered uit Mostar en in Nederland terechtkwamen. Mm-hmm. Een heel toegankelijk boek vond ik het en heel mooi omdat het gebaseerd is op persoonlijke ervaringen van die meiden. Maar eigenlijk wil ik een film tippen, die kan niet echt handig onder de kerstboom en ik weet ook niet zo goed waar die online te bekijken is, maar toch wil ik mensen een soort motiveren om het te proberen. Die film heet May Labor Day en in het Bosnisch heet die Radni Dan, volgens mij. Dus de dag van de arbeid. Het is een hele mooie film die eigenlijk over al deze dingen gaat. Dus een groep oudere mannen die niet praten over de oorlog, maar dan wordt een vriend van hen opgepakt omdat hij tijdens de oorlog mensen vermoord zou hebben, burgers vermoord zou hebben. Nou, en dan barst er iets los in die wijk. Waar eigenlijk alles op zijn kop gezet wordt, waarbij een soort goed en fout, wat is nou eigenlijk goed en fout? En we dachten altijd dat hij dat nooit zou doen, maar het blijkt dus dat het wel zo is. Het kan toch niet waar zijn? En ondertussen blijven ze eigenlijk bezig met de voorbereidingen voor de barbecue van de dag van de arbeid. Dus daar zit ook iets heel moois in of zo, dat een soort het dagelijks leven ook doorgaat. En dat het heel belangrijk is dat je het beste vlees hebt voor op de barbecue.
Dat is zeker belangrijk, dat laatste. Zoran, heb jij nog een kersttip, film, DVD, boek?
Ja, ik had me hierop kunnen voorbereiden als je me dat laat weten. Nee, grapje. Ik zit te denken aan, volgens mij heet het De Camino. Ik heb hem dit jaar gelezen van Anja.
Camino,
ja. Uh-huh. Zo heet hij toch? Want ik zie ook.
Ik heb daar wel over gehoord, maar ik weet niet of het boek zo heet.
Oké, van Anja Niviera. Ik weet niet, sorry Anja, als je dit hoort. Ik weet niet of ik je naam goed uitspreek, maar Dat gaat dus over die bedevaartsloop in Santiago de Compostela. En een Nederlandse vrouw die gaat die loop doen omdat haar man, die ook uit de Balkan komt, dat heeft gedaan. Maar daar heeft hij schijnbaar zelfmoord gepleegd. En zij gaat die loop doen en dan komt ze achter allerlei zaken die hij heeft gedaan. En dat boek is ook gebaseerd op allerlei getuigenissen uit het Joegoslavië-tribunaal. Dus een beetje, Marjolein, wat jij zei van, hè, hoe komt het dat mensen aangezet worden tot bepaalde verschrikkelijke daden, terwijl ze ja, in hun jeugd heel normaal leken in eerste instantie. Dus dat zou mijn aanrader zijn.
Oké. Okay. Ja. Dank jullie wel, Marjolein en Zoran, voor deze tips en dit gesprek over Putin lover.
Graag gedaan. Ik
zou het nooit meer noemen. tot de volgende keer bij de volgende Perestrojkast. Dan is Geert-Jan er hopelijk ook weer bij. Maar in ieder geval hopelijk tot 17 december in de Bali met onze live opname over de Oekraïense oorlogspresident Volodymyr Zelensky. Je bent van harte welkom om deze uitzending live bij te wonen. Kijk voor meer informatie over dit Perestrojkast evenement in onze show notes. Joost Bosman met de mop. Helemaal vanuit Moskou. Onze trouwe correspondent die daar niet weg is te krijgen en ons verslaat van de ene nieuwsgebeurtenis naar de andere.
Nou ja, nog even. En ik kan niet eens meer weg hier, maar goed.
Hoezo niet? Krijg je Russische nationaliteit of zo? Opgeroepen voor het leger?
Nee,
voor
nee,
de oorlog.
Goed, als de staat van beleg wordt afgekondigd of dat soort enge dingen, dan gaan de grenzen dicht. Hè? Dus dan moeten we nog maar zien of we eruit komen.
En hoezo wordt die staat van beleg dan afgekondigd?
Ach, je weet het nooit hier in dit land op dit moment.
Nee, dat is waar. Dat is waar. Maar goed, Joost Kennedy, jij vindt altijd wel een uitweg.
Ja, of niet. Misschien wil ik dat ook wel niet.
Ah.
Ik zit hier toch voor de grand finale, hè? Om daar,
de grand finale, wat is dat?
Stiekem nog op. Nou ja, dat kun je zelf wel invullen.
Revolutie?
Ik noem maar wat.
Oké, okay. Nou, ik ben blij dat jij...
Dat zou er één van kunnen zijn, ja, een van de varianten.
Ja, ja. Ik ben blij dat jij bij ons dan bent. Dan verwacht ik nu ook een mop over een revolutie, of niet?
Nee, bepaald niet, bepaald okay. niet.
Ga ik hem snappen, die mop?
Maar wel, wat zeg je?
Ga ik hem snappen?
Ja, hij is niet zo moeilijk, maar ja, ik vrees het ergste.
Oké, okay. Je moet het alleen doen met mij trouwens, hè? Jan is geniet van een welverdiende vakantie, dus... Je hebt één.
Ja, dat is prima. Dus is er één minder die.
Bewonderaar minder.
Ja, is goed. Nou, zoals je weet, dictators die hebben nogal eens de neiging om de waarheid niet te willen horen. En zijn omgeving heeft dan weer de neiging om die waarheid niet te vertellen. En zo ook Vladimir Poetin, president Poetin, die loopt met zijn minister van Defensie, Sergei Shoigu, zijn ze op jacht. En er komt op een gegeven moment eend overvliegen en Poetin legt aan en schiet en mist volkomen. Enfin, die twee staan peinzend die vogel die aan de horizon verdwijnt na te kijken. Waarop Shoigu tegen Poetin zegt, och, zegt hij Vladimir Vladimirovich, wat bizar toch hè, dat die dode eenden gewoon doorvliegen.
Nee.
Nee hè?
Nee, zit er niet in vandaag.
Jammer dat Gert-Jan er niet is. Misschien had hij hem wel begrepen.
Ongetwijfeld. Jawel. Ongetwijfeld. Jawel. Hij wordt gemist. Dat zie je meteen.
Ja, ik acht de kans niet zo heel groot. Maar okay. Goed, we zullen het de volgende keer weer zien.
Snap je hem zelf wel?
Als hij er weer bij is.
Je vertelt het wel. Je vertelt het wel, maar misschien lepel je gewoon op uit een boekje of zo. En snap je hem zelf wel?
Nee, ik snap er geen
bal van. Nou, dankjewel Joost. En hou ons op de hoogte van de wel niet revolutie.
Ik doe het.
Пока.
Doei doei. Пока. Малинка моя, в саду ягода, малинка, малинка моя.
Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws.
Luister dagelijks live via internet.
Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits.
Voor de beste start van je werkdag.
Blijf scherp en mis niets.